Oké, nou ik zou zeggen, brand los. Of was ik zo duidelijk dat er helemaal geen vragen zijn? Ik wil eventjes een aantal vingers zien die graag een vraag willen stellen. Dan kan ik het een beetje inschatten met, dat kunnen natuurlijk allemaal dezelfde vragen zijn. Maar oké, laten we... Ach, jij bent zo druk bedoende, dus ja, ik vind dat jij je wel eventjes een eerste vraag verdient.
Welke plek heeft het laatste oordeel in de gradaties die je hebt geplaatst uit Korinthe?
Voilà, geweldige vraag. Ja, want dat is nou wel het grote nadeel. Als je krijgt 3 kwartier en dan wil je je punt maken. Ah, dat is een goed idee om even de vraag te herhalen. Welke plaats, zo werd hier gevraagd, welke plaats heeft het laatste oordeel in dit schema, in dit plaatje, in dit concept, wat ik nu gezegd heb? Dus inderdaad een heel belangrijk punt. Ik heb het namelijk totaal niet genoemd. Het idee of het feit, het gegeven van oordeel. Laatste oordeel, ja, zo zou je het kunnen noemen. Je leest in de Bijbel over de grote witte troon. In het boek Openbaring. Ik had het wel even over de komende aion, de 1000 jaren. En dat, je vindt dat allemaal keurig in volgorde ook in het boek Openbaring. Openbaring 19 dat de Heer Jezus Christus terugkeert. Openbaring 20 dat Satan gebonden wordt. Dat hij de natieën niet meer kan verleiden. Dat er 1000 jaren van vrede op aarde zullen zijn. Dan lees je vervolgens over een grote witte troon. En dan staat er alle de doden die nog niet eerder waren opgestaan, die worden opgewekt en dan staat er, de boeken gaan open en zij worden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En daar vindt een geweldig, hoe je dat verder ook moet voorstellen, maar een gericht plaats. En uiteindelijk wordt dan ook trouwens nog een ander boek geopend, lees je in datzelfde gedeelte, in het slot van Openbaring 20, dat er staat, er werd nog een ander boek geopend, het boek van het leven. En als iemand niet vermeld stond in het boek van het leven, zo werd hij geworpen in het meer van vuur. Dat is de tweede dood. En degene die daar dus staan en opnieuw weer sterven, ik neem dat gewoon allemaal heel letterlijk. Ik neem de Bijbel in principe altijd zo letterlijk mogelijk. Maar in ieder geval, zij staan op, ze worden gericht. Dat wil zeggen, gericht betekent, alles wordt rechtgezet. Alles komt aan het licht. Maar alles wordt ook rechtgezet. En reken maar dat er ook heel veel correctie moet plaatsvinden. En dat het ook buitengewoon pijnlijk zal zijn. Alleen al het feit dat de waarheid aan het licht komt, is een pijnlijk proces. Nou, God gaat alles rechtzetten. En dan lees je ook, degene van wie de naam dan niet staat in het boek van het leven, die sterft opnieuw. En dat is de tweede dood. Die sterven dus eigenlijk voor een tweede keer en komen in de tweede keer in de toestand van dood. En dan is meestal het gebruikelijke verhaal van, oh, dat is het einde. Maar dat kan dus niet, want de dood heeft namelijk nooit het laatste woord. En dat is in feite waar het De vraag die je gesteld hebt van waar plaats je dan dat laatste oordeel? Nou, dat is inderdaad na de 1000 jaren. En daar wordt alles rechtgezet. En uiteindelijk, als de dood teniet gedaan wordt, ja, dan worden allen levend gemaakt. En dan zal ook daar niemand in ontbreken. Is dat ongeveer wat je bedoelt?
Ja en nee, maar volgens mij is er een hoop leeswerk nodig van mijn kant.
Oh, dat is een goed idee, ja, trouwens. De Bereërs, die deden per slotverrekening ook dagelijks, gingen ze de schriften na of het allemaal zo waar was en of het klopt. Dus dat lijkt me een aardig geïnspirerend voorbeeld om na te volgen. Nog meer? Ja.
Ja. Over de dood. Je zegt de dood heeft niet het laatste woord. Ja. Daar ben ik het mee eens. Staat er ook waar, namelijk de dood en het dodenrijk worden in de poel van vuur gegooid.
Ja.
Dus dat is niet hetzelfde, zeg maar. De poel van vuur en de dood, dat is niet één ding. Dus de dood is inderdaad niet het laatste woord, maar de poel van vuur die is er nog steeds.
Ja, klopt. En dat komt ook, degene die, allen die in het dodenrijk waren, die staan bij die grote witte troon, worden alle doden opgewekt. Dat wil zeggen, alle die in de dood waren, die staan bij die gelegenheid en worden gericht. En degene die dus dan weer opnieuw sterven, ja, die sterven dus een tweede dood. En vandaar ook dat het de tweede dood heet. En dat het dodenrijk in het dodenrijk geworpen wordt. Dat de doden, je leest, en de dood en het dodenrijk. Ja, voor sommigen zal dit eventjes abacadabra zijn. Maar kijk het maar eens naar in de laatste verse van Openbaring 20. Daar lees je. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in het meer van het vuur. Dat is de tweede dood. Dat wil zeggen, allen die in de dood zijn, die komen dan in de tweede dood. Want ja, dus eigenlijk is het een voortzetting van de dood. Ze waren dood. Ze worden opgewekt. Alles wordt rechtgezet. En degene van wie de naam niet staat in het boek van het leven, die zullen ook de laatste aion niet meemaken. En die sterven weer opnieuw. Dus allen in de dood komen voor de tweede keer dan in de dood. Dus het is daarom heet het de tweede dood. Het is niet een ander soort dood. Waarna je natuurlijk een andere vraag krijgt. En wat is dood dan precies? Over het woord alverzoening heb ik het nog helemaal niet gehad.
Hè? Dat vraag ik.
Oh, dat is de vraag. Kijk, het woord alverzoening, dat is natuurlijk voor sommige mensen een enorme, hoe zal ik dat zeggen? Het begrip heeft in de kerkgeschiedenis altijd de naam gehad van de ketterij. De grap is trouwens, dat het woord direct ontleend is aan Paulus' brieven zelf. Paulus zegt in Colossense 1 dat God door het bloed van het kruis het al, heb je weer dat woord, het al weder met zich verzoent. Dat wil zeggen, alles, alle vijandschap, alle vervreemding, die brengt hij door het kruis weer tot zich terug. Dus als je zegt, geloof je dat? Dan zeg ik, ja, 100%. Ja.
Oké. Okay. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar er was nog veel meer.
Oké. Nog een vraag. Een dame.
Ja, dankjewel. Ik vraag me een beetje af, als het uiteindelijk zeg maar toch allemaal goed komt en iedereen iedereen
al. Ja, zeg maar. Allen. Ja, oké. Okay, ja.
Wat maakt het dan uit of we nu al het best doen als het uiteindelijk toch allemaal goed komt? Of zit er een soort van rangorde in en krijg je dan in wat daarna komt een soort van betere plek?
Ja, ik begrijp heel goed, denk ik, wat je punt. Ik zal het trouwens ook voor de eventjes nog herhalen. Wat maakt het eigenlijk uit? Of je nu gelooft? Want uiteindelijk komt toch alles goed. Dat was wat ik vertelde. De hele schepping brengt God daar waar hij het hebben wil. Maar waarom? Ja, wat is dan eigenlijk het bijzondere van nu te geloven? Nou, ik denk dat je het sleutelwoord al genoemd hebt. En dat is er nog een verschil in rangorde? En dat is nu precies wat het is. He, niet ieder, dat lazen we ook in 1 Korinthe 15, ieder in zijn eigen rangorde. Eerst Christus en dan die van Christus zijn, dat is de volgende. En uiteindelijk, maar die zullen de heerschappij van Christus dus niet meemaken, de rest dus. Die zullen pas aan het einde het leven ontvangen. Dat betekent dus dat wij, degene die vandaag mag geloven, eerstelingen zijn. Zij zijn bijzonder bevoorrecht. Er staat in 1 Timotheus 4 dat Paulus zegt van, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En dan voegt hij eraan toe, 1 Timotheus 4 vers 10, hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaad zelfs, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een redder is van alle mensen, en er staat erbij, in het bijzonder of speciaal van de gelovigen. Dan zegt hij erachteraan, beveel en leer dit. Maar hij zegt, we komen uit voor het getuigenis, God is een behouder of een redder van alle mensen, in het bijzonder, speciaal of allermeest van degenen die geloven. Die hebben daarin, in die redding, een bijzondere, bevoorrechte en een eerste plaats. Dus er inderdaad er een verschil in rangorde, dat is zoals ik dat inderdaad versta.
Nou, u heeft het nu eens over dat er een verschil in rangorde is, maar u zei ook dat er mensen in de pool des vuurs gegooid werden. Wie zit er dan tussen de mensen die nu geloven en naar de pool des vuurs?
Dat is een goeie. Ook een goeie. Ik hoor alleen maar goede vragen. Het punt is alleen wel even dat als ik... ik wil niemand als luisteraar verliezen. Je kan soms wat in allerlei details nu terechtkomen. Nu wordt er gevraagd van wie zijn nou degenen die in dat meer, in dat pool, in die pool van vuur komen. In feite kan ik het heel kort zeggen. Dat zijn degenen van wie de naam niet staat in het boek van het leven. Dat is gewoon zoals het staat namelijk. En dus er wordt nog een formulering gegeven. Want in Openbaring 21 vers 8 staat er. Dan staat er van wie ze komen daar in dat meer van vuur. En dus in de tweede dood. Dan staat er de hoereerders, de afgodendienaars, de... Nou ja, er worden een hele, ik geloof dus 10 groepen genoemd die daarin in die zonde volharden. En die dus God echt verwerpen. En dat zijn degenen die dus in de tweede dood komen. Er is meer over te zeggen, denk ik, dat ik nu doe. Maar dat geldt voor elke antwoord dat ik geef. Dus, ja.
U had het over Gods plan en... hoe God dat over de tijdperk uitwerkt en ook dat Christus daar een belangrijk deel van is. Mijn vraag is, denkt u dat het al Gods plan was voordat hij de aarde schiep en Adam en Eva en zo, om Jezus naar de aarde te sturen?
Ja, dat hier eventjes ter herhaling, voor degenen die het niet helemaal begrepen hebben, of in ieder geval de vraag niet verstaan hebben, was het Gods plan al voordat Adam, bij wijze van spreken, viel, of de misstap deed, zoals de Bijbel dat er noemt, dat de Heer Jezus Christus zou komen om de wereld te redden? En dan zeg ik ja. En de reden is dat Adam, die is geschapen, staat er, naar het beeld van God. Maar wie is het beeld van God? Ja, vaak wordt als antwoord gegeven, ja, dat zijn alle mensen. Nee, Adam was geen beeld van God. Trouwens, dat geldt voor de mensen ook niet. Er is één beeld van God. En de Bijbel zegt... Christus, Hij, de Zoon van God... Hij is het beeld Gods. En Adam werd geschapen... naar het beeld van degene die na hem zou komen. Dat wil zeggen, God had Christus al in het vizier. Het zou nog 1000 jaren duren voordat Christus daadwerkelijk zou komen. Maar God had de laatste Adam al in het vizier voordat hij de eerste Adam creëerde. En dat bevestigt nou precies weer waar we het over hadden. God is nog steeds op plan A. Er is nooit iets misgegaan. God wist niet alleen maar wat er zou gebeuren. Alles gaat naar zijn plan. En God wilde inderdaad zijn liefde tonen en daarvoor had ook de zonde en het kwaad en de dood een plaats in zijn plan. Juist om, nou ja, om dezelfde reden als dat je alleen maar sterren ziet in als het duister is. En alleen maar tegen de achtergrond van zonde en dood kan zijn liefde daadwerkelijk schitteren. Dat is in feite waar we het nu over hebben, maar het raakt elkaar heel sterk. Praat je over nog weer een ander onderwerp. En dat is waar komt dat kwaad dan vandaan. En hoe past dat in het plan. Maar eigenlijk wat ik vertel is niet in de eerste plaats. Dat God heel de schepping en elke creatuur aan zijn hart gaat brengen. Dat is geweldig. daar niet van. Maar het allermooiste is. Dat God werkelijk God is. En dat hij almachtig is. Alwetend is. En dat er nooit iets misgaat in zijn plan. En dat het allemaal dus zijn doel dient. Er staat in het boek Spreuken, vind ik altijd een prachtig vers. Dat God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Dat wil zeggen, ach, buiten zijn plan en buiten zijn voornemen valt er helemaal niets. En daar word ik erg blij van. Dat betekent dus ook dat alles wat wij kwaad noemen, en trouwens en de Bijbel ook, wat zonde, dood, verdriet, pijn, moeite, whatever. Dat zijn allemaal minnen, maar God gaat van elke min een plus maken. Maar daar heeft hij wel, voor een plus heb je wel een min nodig. En dat is ook met het kwaad. Het kwaad dient uiteindelijk Gods doel. Maar dat is weer een onderwerp apart. Dus ik stel voor dat we eventjes die kwestie parkeren. En dat we ons vooral even richten op waar ik het vanavond over gehad heb. Ik weet al wat jij gaat vragen.
Ja. Ja. Ik had een vraagje. Want er kwamen twee teksten uit Romeinen naar voren. En ik wil hier in het bijzonder even die van Romeinen 5 vers 18 en 19 even willen halen. Kun je die bij de Bijbel oppakken. Want wat daar staat is, in 18 begint het dus, dus zoals door die ene overtuiging van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Ja, eentje terug, ja.
Nee, nog eentje verder, die ja.
En ondertussen begrijp ik me een stuk beter, want de eerste keer dat we dit doorlazen, had ik iets van, nou, als je het vers ervoor leest, dan staat er echt iets heel anders, want ik wil even vers 17 voorlezen. Door de overtreding van die ene mens regeerde de dood in de wereld, hoeveel meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd? Door zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie dat grote geschenk van hem aannemen, zullen samen met hem regeren in het eeuwige leven. En dan vooral die laatste vers is degene waar ik dus op wil focussen, want de eerste keer dat we het doorlazen, had ik iets van, ja, klopt het verhaal niet meer mee, maar dit is dus die voorwaarde die nu wordt gesteld van wie het geschenk aannemen, dat zijn dus de mensen die in die eerste of tweede rangorde dus horen,
ja,
waar we het dus over hadden.
Die van Christus zijn en zullen delen in de heerschappij en in de komende aionen ook daarin betrokken zijn. Dus in dat plan van God om alles tot zich te verzamelen. En dat is, of dat trouwens een voorwaarde is, weet ik niet. Maar kijk, geloof is niet zozeer een voorwaarde, maar geloof is de manier waardoor God redt. God overtuigt mensen. Ook dat is weer een... Kijk, alle roem is uitgesloten, zegt de Bijbel. En ik neem dat gewoon zoals het zich aandient, namelijk letterlijk. Hij roept. En hij heeft een plan en hij realiseert, maar hij maakt ook, hij overtuigt mensen. Kijk, niemand heeft zichzelf gemaakt. En God, het feit dat ik hem mag kennen, dat is geen verdienste. Nee, dat is omdat hij mij overtuigd heeft. Dat is zijn werk, dat is zijn daad en daar dank ik hem dus voor. Het is een genade om nu te mogen geloven. En dat is de wijze, maar dat wat wij nu mogen doen, namelijk hem erkennen, dat zal uiteindelijk elk mens doen. En elk creatuur zelfs. In hemel, op aarde en onderaardse, zoals we lazen. Ja? Oké, dankjewel.
De laatste vraag.
Ja. Nou.
Ik vind uw verhaal. Ik heb met Pierre al vaak gehad. En zoals u zeker geluisterd. Ik vind het interessant. Een van de... Het grootste dingen wat mij eigenlijk aangeeft dat dit niet waar is, is dat we al 2000 jaar van God hebben die nog steeds met ons bezig is op deze aarde en nog steeds met onze persoonlijke relatie heeft en ons dingen door wil geven. En kennelijk in al die jaren nooit iemand over deze theorie heeft verteld. Voor een normale Bijbellezer zou je nooit op zo'n theorie komen. En als je ook kijkt naar de uitleg van het woord Aionisch, wordt het denk 30, 40 keer gebruikt als zijnde eeuwigheid. En misschien kan je het een paar keer uitleggen als zijn een paar eeuwen. Bovendien, als je de hele Bijbel in zijn context leest, worden echt nog 101 teksten aangedragen over het volk Israël. Dat mij niet wil geloven en dat het verdoemd is. En over Jezus die dan komt. Dus ik denk dat dit ten eerste ingaat tegen het hele Oude Testament.
Want, dat laatste? Hoezo? En je gaat tegen het Oude Testament?
Omdat je dus in het Oude Testament, ik geloof dat het Oude Testament een lijn is van Jezus die de wereld gaat redden.
Ja, de wereld gaat redden, ja.
Er wordt in het Oude Testament nooit iets geschreven over volken die dan ook gered gaan worden. Het gaat alleen over het volk van Israël, dat is uitgekozen en dan...
Om alle volkeren te bereiken.
Oké, maar los daarvan, zeg maar... Hoe zou u verklaren dat deze theorie, die eigenlijk op het woord Aionisch is gebaseerd, en eigenlijk ingaat tegen al onze kerkgeschiedenis, alles wat God ons in de afgelopen 2000 jaar heeft verteld, waar is? Waarom moeten wij dit geloven?
En daarmee zijn we weer terug bij af eigenlijk. Er zijn eigenlijk twee. Ik pik even twee kernpunten uit jouw bezwaar. Dit is de meest kritische vraag natuurlijk die er is. Alleen maar goed. Want daartoe had ik bij het begin al uitgenodigd. Maar eerst even dit. Mijn hele verhaal is gebaseerd op Ayan. Ik durf precies het omgekeerde te zeggen. Het hele verhaal dat er sprake zou zijn van een eindeloze verdoemenis is gebaseerd op het woord eeuwigheid. Wat niet klopt. Het woord eeuwigheid, dat is gewoon uit de duim gezogen. Het is gewoon aion. En de Bijbel spreekt over voor de aionen, over de volleinding van de aionen. Dus het hele idee van een aion dat een tijd is zonder einde of zonder begin, dat is nergens op gebaseerd. En dat is een groot probleem. Sterker nog, dat is een dramatisch probleem. Dat is mijn vraag. En in feite, daar is ook in de kerkgeschiedenis heel, als mijn vraag dan, ook fout gegaan. En als je zegt, als je de kerkgeschiedenis als argument gebruikt van, ja maar, nou jij zei van, deze theorie is nog nooit verteld. Nou, ik zal je dit vertellen. A, het is geen theorie. En B, nou, sorry, dat is misschien wat. Laten we het even feitelijk houden. Dat God de hele wereld redt, is altijd al gezien in de schrift. Ja, ik kan ook niet missen. Alleen er was altijd maar één reden waarom mensen het niet kunnen zien, eigenlijk verblind zijn, en dat is door het woord eeuwigheid. Daardoor kon men het niet zien. En is dat, als je dan zegt van, ja, maar hoe kan het dan, is het in de kerkgeschiedenis dan zo fout gegaan? Maar jij gaf net als argument van, we zien toch in het volk Israël dat het allemaal weer fout ging. Zou het bij de kerk anders gegaan zijn? Dus nou, het argument keert zich eigenlijk dus ook tegen je.
Mijn antwoord zou meer zijn, ik geloof in een God die ook nu met mij en met iedereen hier ook een persoonlijke relatie heeft. En ik geloof
Amen.
Dat die God ook de afgelopen 2000 jaar met mensen een relatie heeft gehad. En ik geloof dat die God, als dit waar was, dat ook zou hebben laten zien door zijn woord, namelijk de Bijbel. En als wij allemaal als personen de Bijbel lezen, en eigenlijk in elke kerk waar wij zitten, komt niemand op deze theorie. Niemand die in een relatie staat met God. Dus ik kan mij niet voorstellen dat God via op deze manier wil communiceren.
Ik zou eigenlijk iets anders willen. Kijk, daarom begon ik ook met die disclaimer, zeg maar. Met die tekst uit van de Bereërs. Als je wil weten of het waar is wat ik zeg, kijk het na in de schrift. Dat wil zeggen in het origineel, gewoon zoals het er staat. En dan hebben we een basis om over te spreken. En ga mij niet beoordelen op basis van wat kerkvaders en dergelijke hebben gezegd. Er is maar één argument. Ik ben een protestant en een protestant die zegt sola scriptura. Dat wil zeggen alleen de schrift. En alle andere argumenten, die glijden van mijn rug als water van een de weren, zeggen ze dan. En dat is het enige wat telt. En als je zegt van, het gaat toch om een relatie hebben met God. En ze, amen. Maar wat ik zo belangrijk vind, is dat we gaan inzien dat die God die wij kennen, zo groot, werkelijk alomvattend is. En het werk van zijn zoon ook werkelijk volbracht is voor ieder schepsel. Maar, ja, nou gaan de. Nou moet je. Even vragen aan Pierre. Mag het?
Het is geen inhoudelijke vraag, het is alleen.
Oké.
Is er een mogelijkheid om deze diapresentatie nog een keer te zien? Dat die ergens komt?
Ik zal het je nog sterker vertellen. Als ik vanavond thuis kom. Nou, dat wordt het niet meer vanavond. Maar morgenochtend ga ik. Mijn verhaal op mijn website plaatsen, inclusief de PowerPoint presentatie, op goedbericht.nl. Dus dan kun je het allemaal nog eens even nagaan, als je wilt. Ja. Oké. Pierre, jij mag het vervolg doen.